In de Spreken-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag op de bank een mevrouw die ik zelf ooit uitgenodigd heb, omdat ik vond dat we eens wat moesten doen, ook hier aan het aanbod van sprekers die op het gebied van diversiteit wat konden en misschien zelf met een achtergrond zaten, die dat veel beter kunnen doen dan de dikke blanke man die ik zelf ben en al de consorten. Hartelijk welkom, Hanan Naas. Vraag 1. Ik spreek het vast niet goed uit.
Ja, sorry. Ik zat al te denken.
Ja,
want Zal ik daar even een opmerking bij
maken? Ja, graag. Want dat was mijn eerste vraag.
Ja, mijn achternaam spreek ik uit als Hennen. Hennen, mag je anders ook wel zeggen. En de achternaam is Nas.
Nas.
Ja.
Hennen Nas.
Ja.
Ja, het is een beetje een valse hoor. Want ik had met een collega van mij, die is getrouwd met een Marokkaanse man, dus die had het al ingefluisterd.
Ja.
Maar ik denk, ik ga het expres verkeerd zeggen. Want als mensen hier straks ook zoeken, dan is dat en dan gaan ze het niet vinden natuurlijk.
Nee, dat is ook zo. Ja, je schrijft het als Hanan.
En precies.
Moet ik eerlijk zeggen dat ik altijd wel als Hanan door het leven ben gegaan. Tot een aantal jaar geleden. Een paar jaar geleden kwam ik bij een ministerie te werken. En toen vroeg mijn collega, hoe spreek je jouw naam nou uit? Ik zei, ja, Hanan. En toen zei ze, hoe spreek je ouders het uit? En toen zei ik, ja, mijn ouders zeggen niet Hanan, die zeggen Hennen.
Ja.
Dus toen dacht ik, op zich is het wel goed om dat ook in ere weer te herstellen.
Nou, jij hebt groot gelijk.
Dus vandaar.
Ja, ja, en ik doe dit dus expres hoor, dus dat is een beetje een valse.
Maar het begint vaak wel bij namen, hè? Hoe we elkaars namen uitspreken. Ja. Ik was laatst bij een bijeenkomst en toen was een directeur en hij introduceerde al zijn medewerkers met naam en toenaam. En toen kwam die met de medewerker met een Marokkaanse achtergrond.
Ja.
En toen stopte hij bij haar voornaam. En toen zei hij, ja, dan qua achternaam, zei hij, ja, moeilijk uit te spreken. Ja. En daar hield hij het dan bij. En toen dacht ik, ja, maar zo behandel je medewerkers niet gelijk. In de zin van, als je de achternaam moeilijk vindt, dan denk daar van tevoren dan even over na. Want je moet er ook voor kiezen om iedereen alleen bij de voornaam te introduceren.
Ja.
En zo maak je toch dat onderscheid. En dat vind ik toch
dan begint het al.
Niet altijd gepast. Ja, of niet gepast gewoon.
Ja, ja.
Ja.
Hey, jij bent volgens mij van huis uit journaliste.
Ja.
Ik zag dat je toen, in je vrije tijd is een groot woord, maar tussendoor nog even religiewetenschap hebt gestudeerd. Cum laude diplomaatje gekregen. En jouw doel is, maar dan mag je straks van alles over vertellen, om de wereld van de ander inzichtelijk te maken.
Ja, klopt.
Vertel.
Ja. Ik ben gefascineerd door groepen mensen, hoewel ik het natuurlijk individu altijd wel zie. Maar ik ben ook wel heel erg geïnteresseerd in bijvoorbeeld geloof, hoe dat een uitwerking heeft op mensen ook binnen de samenleving. Dus zowel op het individuele niveau als op het niveau van hoe we de samenleving hebben ingericht.
Ja.
En waar mensen die geloven tegenaan lopen. Dus het is natuurlijk nu een seculiere samenleving.
Ja.
En er wordt natuurlijk gezegd, geloven dat moet je achter de voordeur maar doen. Het is een privé aangelegenheid. Toch denk ik dat er heel veel momenten zijn waarop geloof juist wel heel steunend kan zijn. Ook bijvoorbeeld tijdens je werk. Als je even wilt terugtrekken in de stilteruimte om bijvoorbeeld te bidden. Dat vind ik interessante ontwikkelingen. Hoe ga je daarmee om? Geef je daar als werkgever ruimte aan? Faciliteer je medewerkers of je studenten daarin? Hoe ga je daarmee om?
Ja.
Maar ook in het politieke discours, hoe er wordt gesproken over islam bijvoorbeeld, is interessant hoe dat zich in de loop van de afgelopen 20 jaar toch wel heeft ontwikkeld, eigenlijk na 9/11. Toen werkte ik bij de krant, toen werkte ik nog bij Trouw. En toen zei een collega echt tegen mij van Hanan, dat is toen nog Hanan, de wereld gaat nu echt veranderen. En dat vond ik een hele zware opmerking, want ik dacht van ik ben inderdaad zelf moslim. Dat is een belangrijk stuk van mijn identiteit. Alleen ik kan me niet verantwoorden voor wat mensen doen in naam van deze religie.
Nee.
Mensen die aanslagen plegen of die huiselijk geweld of eergerelateerd geweld denken te moeten toepassen. Dat zijn allemaal zaken die wat mij betreft niks met religie te maken hebben. Hoewel ze zich er wel op beroepen, maar daar is geen basis voor in het geloof.
Ja.
En dat is continu de strijd die ook jonge moslims hebben. Of strijd is een groot woord, maar het is wel een bepaald ongemak.
Mm-hmm.
Waar soms mensen ook uit het interesse bijvoorbeeld kunnen vragen van, goh, hoe is dat dan? Dat vasten tijdens de Ramadan, even een voorbeeldje.
Mm-hmm.
Maar sommige mensen doen dat ook om gewoon hun eigen mening te geven. En dat voelen ook jongeren haar fijn aan.
Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, gewoon van, goh, ik vind het eigenlijk toch wel heel stom dat je niet de hele dag eet en drinkt. Of,
Of, er zit een waardeoordeel aan.
Een waardeoordeel aan hecht het. En niet open vragen aan iemand, goh, hoe is dat? En ik merk ook wel in organisaties, soms ook docenten, studenten, dat men vragen stelt om zelf te kunnen gaan beantwoorden. En niet vragen stelt om te kunnen begrijpen. Om de ander te kunnen begrijpen. En dat is wel een wezenlijk verschil.
Ja, ja. En hoe vind jij dat het gaat in deze samenleving?
Nou, ik denk dat we al heel snel ons antwoord klaar hebben. We zijn natuurlijk allemaal autonome burgers. Het opvoedingsideaal in Nederland is ook, je bent autonoom, je geeft je mening. Daar ben je niet bescheiden in, hè, wat dat betreft. Hè. We zeggen ook altijd, ik vind dit en dit en dan komen de argumenten. Mm-hmm. Maar in heel veel andere culturen, eigenlijk het gros van de culturen op deze aardbol, het zijn wij-culturen, en daar gaat het heel anders. De communicatie verloopt daar langs de lijn van, nou, ik geef eerst mijn argumenten en dan mijn mening. Mm-hmm. En daar is veel meer daar heeft men gewoon meer oog voor sociale harmonie.
Ja.
En men zal, nou ja, dat is dan wel weer natuurlijk, de keerzijde is wel dat de directe communicatie niet altijd wordt gewaardeerd. Dus een ja kan een ja betekenen, maar een ja kan ook een nee betekenen. Maar over het algemeen zijn de mensen in die culturen daar natuurlijk al heel sensitief voor gemaakt. Hè? In de eerste 7 levensjaren, als we cultuur aangeleerd krijgen.
Ja.
Dus die competenties die missen nog wel eens hier in Nederland. Met name ook als je bijvoorbeeld heel veel medewerkers hebt met een diverse achtergrond.
Ja.
Dan heb ik het niet alleen over etnisch-cultureel divers, maar ook bijvoorbeeld neurodiversiteit.
Ja.
Dus 1 op de 4 mensen is neurodivergent. Dus heeft, een andere, heeft misschien ook andere behoeften.
Ja.
Maar ook mensen met een beperking, mensen met een andere seksuele voorkeur. Gender is natuurlijk een belangrijk thema. We hebben nog steeds in heel veel organisaties vrouwen die minder verdienen dan mannen voor hetzelfde werk. Of vrouwen die minder gemakkelijk promotie kunnen maken binnen bedrijven. Dus daar is nog heel veel te doen.
Ja, dat denk ik ook. Ja. En voor mij is het nu interessant met jou, voornamelijk omdat jij natuurlijk ook een achtergrond hebt als moslima. Zeg ik dat zo goed? Want ik zelfs over de woorden struikel ik al. Van,
nee, dat hoeft helemaal niet, Ko. Je mag. Nee. Ik ben niemand. Soms hoor je wel eens van, ja, mag ik dat nog wel zeggen?
Ja.
Je mag alles zeggen. Ik vind als je een open gesprek met elkaar aangaat, dan omschrijf het zoals jij denkt dat het goed is. En als ik denk van, hé, ik zou het liever zo zien, dan zal ik het ook aangeven.
Dan hoor ik het wel.
Absoluut. Dat is weer mijn plicht.
Ja, dus, maar even terug naar mijn vraag. We hebben de verkiezingen gehad. Dan lijkt me dat niet een fijne boodschap. Ja, voor mij ook niet. Maar voor de groep die jij misschien vertegenwoordigt. Of wel, jij vertegenwoordigt niet de groep, denk ik.
Nee, ik vertegenwoordig alleen mezelf komen.
Ja, precies.
Dat is al meer dan genoeg.
Ja, maar goed, je bent toch, hè, is dat een geluk of een ongeluk? Hè? Je draagt een hoofddoekje. Ja. Je zegt van, ik ben moslim. Hè?
Ja.
Dus dan, en dat maakt het dan ook interessant. Want dan denk ik, oké, jij weet in ieder geval een kant die ik gewoon niet ken. Hè? Of die bij mij ook vaak, van de gemiddelde kaaskop. Hoe zit dat met die integratie? Wat moeten we met die kut Marokkanen? Weet je wel, om maar even in de termen van ex-politici te blijven. Of, en hoe integreren we nou eens knap en zo? Dan denk ik van, nou, daar weet jij meer van, denk ik, dan mijn buurman.
Ja, absoluut. Daar zit natuurlijk ook persoonlijke ervaring in. Hè? Dus inderdaad, naast de kennis, de wetenschappelijke kennis die er ook is, zijn natuurlijk ook heel veel persoonlijke ervaringen.
Ja.
De lijst is lang, Ko. Waar kan ik beginnen? Laten we beginnen bij die verkiezingen.
Ja, dat
de dag daarna. Nou, ik had wel echt een soort van kater. Ik heb toen ook een LinkedIn-post geschreven. En daar kreeg ik ook heel veel reacties op. Heel veel steunende, gelukkig. Maar het is behoorlijk triest als je ziet dat van de kiezers 1/4, dus 1 op 4, heeft gestemd voor een partij die islam en moslims gewoon het liefst niet in Nederland wil hebben.
Ja.
En bereid is om daar de grondwet voor aan te passen. Hoewel het nu wat genuanceerder lijkt te liggen. Maar we weten allemaal dat een wolf in schaapskleren nog steeds een wolf is.
Ja, dat denk ik ook.
In die zin. Het is gewoon heel erg triest. Want wat ik ook heel erg triest vind, is het meten met 2 maten. Er zijn heel veel minderheidsgroepen in Nederland. En als je islam of moslims zou vervangen door joden bijvoorbeeld.
Ja,
dat is hartstikke gevoelig. Ik weet dat wel.
Ja.
En dat respecteer ik. Maar als je dat woord vervangt, dan heb je toch een absurde boodschap. Dan kun je toch niet met droge ogen beweren dat dit past binnen een pluriforme democratische rechtsstaat.
Ja, nou ja, ik vraag me gewoon vaak ook wel af van hoe, of laat ik hem andersom zetten. Jij bent de geïnterviewde. Hoe denk je dat dat komt?
Ja, dat gaat al eeuwen terug, Ko. Dat gaat al terug tot in de tijd van de kruistochten. Of misschien nog veel verder nog zelfs. Islam wordt gezien als werd en wordt gezien als een bedreiging. Bedreiging voor de vrije westerse waarden.
Ja.
Maar hoe vrij die waarden zijn, weet ik ook niet. Als we nog steeds vrouwen hebben die niet voor hetzelfde geld, voor hetzelfde werk...
Ja, daar zijn er al meer onderdrukte groepen, wil je zeggen.
Of, nou, dat wil ik wel zeggen, ja. Natuurlijk, ja. Ja. Dus we kunnen niet op onze lauweren gaan rusten, nee. Wat dat betreft. Er is nog veel te doen aan emancipatie. Ja. Slavernijverleden is ook een voorbeeld.
Ja.
En ik geef in mijn lezingen vaak, licht ik toe, de term wit privilege. En dan krijg ik ook vaak de reactie van, ja, maar witte mensen hebben ook problemen. En dat is ook zo. Mm. We hebben allemaal problemen in het leven. En het leven is niet maakbaar. Maar wat ik dan wel aangeef is dat, en we hebben het over wit privilege, dan in ieder geval je huidskleur draagt niet bij aan je problemen. Dus, en dat is het cruciale verschil.
Ja.
Ik voel mij ook geprivilegeerd. Want ik laat vaak in mijn lezingen ook een filmpje zien over sociale normen. En dan moeten mensen een beetje lachen. En dat gaat een beetje gegiegel hoor je dan in de zaal. Maar dan zeg ik ook altijd na het filmpje van, het is best een triest filmpje. Want het gaat dan over een filmpje waarin mensen in een wachtkamer gaan opstaan bij een piep.
Oh ja, dat heb ik
ken
gezien.
Je dat?
Dat
ja,
ik,
dat is een social experiment. Ja,
ja. Precies. Ja, ja.
Dat is misschien lachwekkend, maar anderzijds, het is wel heel verdrietig. Het is heel droevig. Want
ja, dat komt er eigenlijk op neer dat iedereen als een schaap achter de rest aan gaat lopen. Volkomen onzinnig, een soort Pavlov-reactie op een belletje. En
exact.
Uiteindelijk zit er geen acteur meer in de zaal, maar gaat iedereen staan met het belletje, met het piepje. Of zo.
Ja, omdat niemand wil afwijken van de norm. Omdat we allemaal natuurlijk de neiging hebben om ons te conformeren.
Ja.
Het is allemaal heel begrijpelijk. Alleen, ik geef ook altijd het voorbeeld, als mijn ouders zich hadden geconformeerd aan de sociale norm van mijn tijd toen ik opgroeide als kind, dan had ik hier vandaag niet gestaan. Want dan was ik naar de huishoudschool gegaan. Want dat was het geëikte pad voor Marokkaanse meisjes.
Ja.
Want die zouden toch trouwen en kinderen krijgen.
Ja, ja en hoe komt het dat jij daar dan uit bent teruggerold?
Nou, ik ben niet uitgerold, ik ben er nooit ingerold. Dus ik ben ook niet uitgerold. Dus mijn ouders hadden al meteen de norm in ons gezin, jullie gaan studeren.
En is dat niet afwijkend van...
Het was toen wel afwijkend, inderdaad. Ja. Absoluut, ja, het was afwijkend. Ook vanuit de community zelf, vanuit de gemeenschap zelf. Die ook zelf daar een hand in had. Hè, die Maar goed, als je zelf analfabeet bent, dan zie je niet het belang van onderwijs.
Nee.
En mijn vader had gelukkig wel gestudeerd. En die wist het belang van onderwijs en ontwikkeling.
In die zin was jij ook, had jij ook een privilege, inderdaad.
Ja, zo voel ik dat wel. Ja, ja, absoluut. Ik heb wel eens op mijn eerste, en dat is wat ik net bedoelde met de lijst is lang. Het gaat ook om persoonlijke ervaringen.
Uh-huh.
Ik kwam, dat was ook alweer bijna 20 jaar geleden, op mijn eerste werkdag aan op mijn nieuwe werk. En toen kwam er een collega naar me toe en die zei, ben jij de nieuwe schoonmaker? En toen zei ik, nou nee, ik ben de nieuwe adviseur. Dus ja, ik ben niet op mijn mondje gevallen, gelukkig. Ik kan op dat moment wel goed meteen die persoon van repliek dienen. Maar het is natuurlijk wel een beetje pijnlijk. Want draag je een hoofddoek, dan ben je kennelijk een schoonmaker. Dat zijn wel de vooroordelen waarin mensen een soort van blijven hangen.
Nou ja, en maar aan de andere kant kun je zeggen, ik ga de advocaat van de duivel spelen natuurlijk. Als ik in het ziekenhuis loop, dan zie ik ook allemaal mensen met een hoofddoek schoonmaken.
Dat snap ik. Maar je moet altijd openstaan voor de mogelijkheid dat het niet zo is natuurlijk. Ja, maar ik weet dat ons brein natuurlijk best lui is wat dat betreft. Ons brein herkent dingen en relateert dat gewoon aan wat het herkent.
Ja.
Maar zo moet je mensen eigenlijk wel, je moet mensen altijd open tegemoet treden.
Ja.
En dat is. En ik heb er geen aanstoot aan genomen toen. In principe, ik heb haar echt 11 jaar met veel plezier gewerkt. Dus dat was helemaal verder wel goed. Maar je leert wel dat je hoort ook, ik hoor ook regelmatig, je bent een counter-stereotype. Dus ik ben niet een stereotype, maar een counter-stereotype.
Ja, ja.
Maar ja, ik ben gewoon mezelf.
Ja.
Voor mij is dit wat ik nu doe, is voor mij vanzelfsprekend.
Ja. Ja, kijk, we kunnen het natuurlijk, ik snap helemaal wat je zegt. Want inderdaad, je doet natuurlijk veel meer dan alleen maar het hebben over integratie van Marokkanen of zo. Of,
het
is heel breed, hè? Jouw sprekersaanbod ook.
Ja, absoluut. Het gaat ook over inclusief leiderschap. Hoe geef je leiding aan een team, mensen met diverse achtergronden?
Ja.
Kijk, het gaat niet altijd over cultuur en toch is cultuur wel een heel belangrijk element.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Want ik heb het in mijn lezingen ook over uitsluiting, over vooroordelen, over discriminatie. Ik zal je een concreet voorbeeld geven. Ik had me een tijdje terug ingeschreven voor een opleiding, een coachingsopleiding. En mijn naam stond natuurlijk op de lijst en de docenten die kwam naar mij toe op de eerste bijeenkomst. En die zei, goh, ik dacht dat je misschien geen Nederlands kon. En ik denk, ja, dat is alleen maar op basis van mijn naam. Hè? Dan heeft ze mij nog niet gezien, ja. Nog niet gesproken.
Ja.
En dat is wat er veel gebeurt. Ook op de arbeidsmarkt. We weten gewoon dat als je een Arabisch klinkende achternaam hebt, dat je gewoon 60% minder kans hebt, ja, om aangenomen te worden. Ja. We weten ook dat uit onderzoeken dat werkgevers liever een Maarten met een strafblad aannemen dan een Mohammed met die cum laude is afgestudeerd.
Ja.
Nou, dat zijn wel bevindingen die waar ik kromme tenen van krijg.
Dat snap ik. Ik zou daar heel triest van worden. Als,
ja.
Maar en hoe heb jij dan, als je als spreker door het land gaat, hè, of in je gewone werk, wat heb jij de tools om daar een draai aan te geven? Bijvoorbeeld als het gaat om inclusief leiderschap, hè, of die werkgever. Hoe doe je dat?
Kijk, een heel stuk bestaat ook uit mijn eigen werkervaring als medewerker. Hoe ik ben bejegend door leidinggevenden. Ik heb zelf ook wel mensen aangestuurd. En daarin, als je sensitief bent, dan kun je al enorm veel oppikken door wat je zelf ervaart en wat anderen je teruggeven. Dus ook feedback vragen is ontzettend belangrijk. En natuurlijk, als je feedback krijgt, dan zegt het ook vaak iets over de persoon die feedback geeft.
Mm-hmm.
Dus daar zul je ook in moeten wegen van, goh, wat past bij mij, waar kan ik wat mee? Maar over het algemeen is dat voor mij wel een manier geweest om mezelf te ontwikkelen.
Ja.
Door altijd open te blijven staan voor hoe kan het beter. Ik ben daar heel erg op gebrand.
Maar is dat de boodschap die je dan als spreker geeft aan die leidinggevende, die straks weer moet kijken of het Mohammed of Maarten wordt?
De boodschap is ook, kijk gewoon wat verder dan je neus lang is.
Ja.
Want zoals ik al zei, er beginnen al vooroordelen te ontstaan op basis van een naam. Dus ik werk in het hoger onderwijs en ik zou ook voorstander van zijn om gewoon anoniem te solliciteren. Want die naam doet er eigenlijk niet toe. Je moet vooral kijken naar de skills.
Ja.
Ook de klik is niet relevant. Je hebt gewoon een job, je hebt een profiel en je wilt daar gewoon de beste kandidaat voor.
Ja.
En de klik is zo subjectief.
Ja.
Want ik kan weer klikken met andere mensen dan jij. En zo blijven bepaalde teams dan in een bepaalde samenstelling in stand gehouden.
Ja, en dat gaat zeker voor die white supremacy hoek van wat we nu nog steeds hebben in deze samenleving.
Nou ja, kijk, het groot deel gaat ook onbewust. Hè? Ja. Dat gaat onbewust, het is ook natuurlijk menselijk gedrag. En wat ik daar ook in wil zeggen, het objectief werven en selecteren. Gelukkig zie je wel steeds meer organisaties die zich daarmee bezighouden.
Ja.
Het is ontzettend belangrijk om mensen een kans te geven. Overigens is dat niet het hele verhaal. Want als jij mensen van kleur of mensen met een diverse achtergrond in je organisatie haalt, dan kan het zijn dat ze er aan de achterkant weer net zo snel uitvallen.
Ja.
Want als jij niks doet aan inclusie op de werkvloer, dan ben je ze ook kwijt.
Ja.
Ja, of tenminste, er zijn meestal twee smaken. Of mensen passen zich aan.
Ja.
Of mensen verlaten de organisatie.
Ja.
En dat is in beide gevallen profiteer je niet van de voordelen die het heeft als je mensen van verschillende achtergronden bij elkaar hebt.
Ja.
Want we weten gewoon dat sociale innovatie dat ontstaat doordat je verschillende zienswijzen bij elkaar brengt.
Ja, ja. Ja. Ik zit ook wel eens te denken, je had het net over dat gevoel, hè, van die, wat er vaak dan achter zit, wat vaak al door tientallen jaren of opvoeding of weet ik veel wat tot stand is gekomen. Hè. Ook bij die autochtone Nederlanders die dan Mohammed geen kans geven. Ik denk dat er ook heel vaak veel xenofobie achter zit. Van de onbekendheid met het werken met mensen met een andere cultuur of inderdaad. Kijk, we hebben 3 feministische golven nodig gehad om de vrouwen naar binnen te krijgen. En nog steeds zijn verhoudingen niet juist. Zijn dat onderwerpen waar je het ook over hebt? Dat je bespreekbaar maakt waarvan je ondertussen wel weet waarvan de Wilders aanhangers bang voor zijn?
Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Kijk, ik gebruik vaak de theorie rondom de ik- en de wij-cultuur.
Uh-huh.
En ik zeg meteen erbij, het is geen wet van mede en persen.
Uh-huh.
Maar het geeft je wel een handvat om mensen te begrijpen, ook in de stijl van communiceren. En wat we weten is dat als er een hele sterke wij-cultuur is, is er ook een sterke zij-cultuur.
Ja.
Is er een sterkere ik-cultuur, zoals hier in Nederland op zich, of het algemeen, dan staat men ook wel open voor andere culturen. Maar ja, uiteindelijk, ja. Kijk, angsten kun je alleen wegnemen door te confronteren. Dus door wel bloot te stellen aan. Dus als je angst hebt voor mensen van kleur om ze in je bedrijf binnen te halen, bij wijze van spreken angst tussen aanhalingstekens, dan zul je wel positieve ervaringen moeten gaan opdoen. Anders dan blijf je natuurlijk daarin hangen.
Ja. Ja, ik vraag me wel eens af, hè. Ik had zelf een ervaring, en dat is dus niet wetenschappelijk onderzoek of weet ik van wat, maar wel waar ik zelf persoonlijk tegenaan liep. Hè. Je zegt dat voor jezelf ook, dat je eigen ervaringen in die zin leiden tot een bepaalde gedachtegang. En wat wij gewoon ontzettend tegenviel en wat ik heel moeilijk vond. Ik heb dus inderdaad een tijdje bij die GGD gewerkt. Ja. En hoera. Ik kwam eindelijk eens in contact, want het was een heel divers team met allemaal mensen. Nou, vanuit weet je wel,
alle windstreken.
Ja, precies. Ja. Nou, top. En daar had ik een ontzettend leuk contact mee ook. Echt heel, ik was daar echt blij mee. Hè, van want ik ben denk ik wel een gast die er gewoon juist voor open staat.
Ja.
En toen brak bij ons ook de pleuris uit, dus iedereen moest thuis werken en zo. En toen zag ik het uit elkaar vallen. En dan was ik bijvoorbeeld zo'n mentor, weet je, dan had ik zo'n groep met 15 mensen. En er zaten dan 3 met een Marokkaanse of Turkse achtergrond bij. En dan van die 15 mensen kreeg ik er steeds 3 gewoon niet bij me, gevoelsmatig. Mm-hmm. Nou, gevoelsmatig ook gewoon praktisch.
Ja.
En dan dacht ik steeds, wat is hier aan de hand? Hè? En op een gegeven moment heb ik even die gast ook opgebeld, briljante jongen, weet je wel, bijna klaar als arts en zo. Ik zeg, vertel me nou eens, wat doe ik daar verkeerd?
Mm-hmm.
Waarom maak ik die verbinding niet? Wat is hier aan de hand? Later ook, we hebben allerlei reunies gehad met die club. Ik zie daar nooit iemand met een Marokkaanse of Turkse achtergrond bij. He, dus en dat brengt me op de vraag, want je zei dat net ook, hè, dat wij en zij, van we moeten, denk ik, maar dan vul ik misschien wat in, elkaar wat beter leren kennen.
Mm-hmm.
Hè, en openstaan voor elkaar.
Ja, maar wat was het antwoord van die jongen dan toen je hem vroeg?
Nou, eigenlijk ontkende hij dat een beetje. Of tenminste, van, hij was wat verbaasd. En is dat zo? En ik zei, ja joh, is dat zo? Ja, dat is zo. Ik zeg, je ziet het toch vandaag ook weer. Hè? Dus ik kon het heel praktisch maken voor die dag.
Ja, ja.
En ik ben niet, moet ik je zeggen, na 3 reunies die mensen weer eens gaan bellen van waarom komen jullie nooit op die reunie? Want ik bedoel, kijk, dit is natuurlijk geen verplichting. Ik bedoel, je moet
ja, je
gaan,
moet
maar
het
ik vind dat dan heel erg jammer. Want ik hoopte zelf juist op van nou, weet je, er ontstaat wat.
Ja.
Wat verbinding. En dat vond ik teleurstellend. Dat is geen. Ik zeg niet dat dat.
Ja, ik heb maar er ook niet 1, 2, 3 een verklaring voor, Ko.
Nee, nou, mijn vraag is eigenlijk, is het in Amerika heb je dat natuurlijk ook gehad, hè? Dat zo van, is het één grote mix van culturen of zijn het zo'n multicolor code of zo hadden ze dan over, hè? Dat je daar de Mexicanen hebt en daar...
Ja.
Wat denk jij dat hoe dat eruit gaat zien in onze samenleving? Wordt dat nou een geïntegreerd geheel? Of krijgen we ook zo'n...
Ja,
ghetto.
Ik vind het moeilijk om daar een voorspelling over te doen. Maar wat ik wel zie bij jongeren nu is dat het meer een smeltkroes aan het worden is.
Toch
dus,
wel?
Ja, toch wel.
Okay.
Maar er zijn andere identiteiten die een gemene deler worden. Bijvoorbeeld het geloof. Ik zie nu heel veel biculturele huwelijken waarbij nou, bijvoorbeeld een Marokkaanse jongen met een Turks meisje of andersom.
Ja.
Dat zie je nu veel meer dan 30 jaar geleden.
Ja.
In mijn tijd, zeg maar, of 20 jaar geleden.
En wordt dat ook geaccepteerd in jouw milieu?
Ja,
ik ga me heel zwart-wit
uitdrukken. Ja, ik denk het wel. Omdat men ziet dat de gemene deler geloof is. En dat voor een groot deel ook het leven bepaalt. Hè, de leefregels.
Ja.
En ik denk dat men daar best vrede mee heeft. Meer dan niet veel 20 jaar geleden.
Oké, je ziet daar wel een verschuiving ook in.
Want ja, ja.
Ik kreeg ook wel eens de indruk dat daar niet zo op gewacht werd. Op die
ja, het ligt heel erg aan de familiewaarden. Hè? Het gezinssysteem, wat ze dan noemen. Heb je progressievere ouders of zijn ze toch wat behoudender?
Ja.
Kijk, uiteindelijk is de vijver waarin je kunt vissen, als je bijvoorbeeld een levenspartner zoekt, is ook wat kleiner. Als je allerlei eisen hebt, dan wordt die vijver nog kleiner.
Ja.
Dus
ja.
In die zin zijn jongeren daar wel op zoek naar de mogelijkheden. Dat is heel begrijpelijk.
Ja.
En
heb jij daar nou tools voor? En dan gaan we weer even terug naar gewoon van, nou, we hebben een samenleving en daar moet gewoon goede kennis naartoe. En dan moeten mensen die verstand hebben van zaken en zicht hebben op hoe die samenleving in elkaar zit. En die moeten daar positieve dingen over zeggen. Dan krijg jij vanuit de spreker.nl weer een klus om ergens in het land te gaan spreken. Hoe vlieg je dat dan aan? Heb je een soort methode of een soort missie daarin?
Ik heb inderdaad wel een missie. Ik ben niet een spreker die neutraal daar staat. Als men dat wil, dan moet men een robot inhuren, zeg ik altijd.
Ja.
Ik ben geen robot.
Ja.
Toen ik ook werkte als journalist, had ik ook vaak die discussies met collega's. Ook op de redactie, op de krant, bij de krant waar ik werkte. Dat men vond en wilde graag neutraal zijn. Maar neutraal, dat ben je gewoon niet. Nee. Ook als we een camera zouden neerzetten op straat en zouden zeggen, nou, die camera die registreert alleen, dan nog is het een menselijke keuze om die camera in een bepaalde wijk neer te zetten.
Ja.
Dus ja, ik geloof daar dus niet in neutraliteit. Natuurlijk, nee. Je kunt streven daarna om boven de partijen te staan, et cetera. Maar uiteindelijk heb je gewoon zelf je ervaringen. En ja. Ik laat mensen in mijn bijeenkomsten altijd een boom tekenen. En heel veel mensen tekenen een boom zonder wortels. Ze zijn, en dat is heel erg exemplarisch voor hoe wij ook mensen zien. Hè? De boom ja. is even symbool voor de mens.
Ja.
Dat wij eigenlijk alleen gefixeerd zijn op de zichtbare werkelijkheid.
Ja.
Die wortels, dus onze ervaringen, onze skills, nou noem maar op, alles wat niet zichtbaar is.
Ja.
Daar, ja, daar komen we eigenlijk niet zo snel achter. Althans, wel als je natuurlijk het gesprek aangaat.
Ja. Maar oké, okay, weet je wel.
Dus dat zijn wel belangrijke basiswaarden voor hoe je bijvoorbeeld leiding geeft aan een team. Of hoe je gewoon zelf als, als burger hier in Nederland je weg gaat vinden.
Ja, ja. En even doordenken, toch kijken naar de fase 2. Hè? Want nou, laten we wat de vergelijking maken van inderdaad die 3 feministische golven. En dat gebeurt nog steeds niet.
Nou, niet alleen, niet alleen het gebeurt nog steeds niet. Er is ook een terugwaartse beweging van jonge dames.
Ja, precies.
Tradwives heet dat dan. Die gewoon zelf voor kiezen om traditioneel thuis te zijn. En de man te faciliteren in zijn werk en carrière. En zelf alleen. Ja, natuurlijk, dat kan een keuze zijn. Maar het is ook weer een reactie op dat feminisme, zeg maar.
Ja. Ja, en ik denk daar ook nog. Hè, ik ben even benieuwd wat je daarvan vindt. Van. In die zin is dat wel een leuke kapstok misschien. Van, jij weet dat meer van dan ik hoor, denk ik. Maar oude feministische golf, maar we hebben heel lang gehad. Ik kan me nog herinneren dat ik jong was. Volgens mij was dat een van die eerste feministische golven. Dat vrouwen riepen van, we zijn hetzelfde als mannen. Dus wij moeten ook tractors besturen en we moeten ook de bouw in en weet ik het wat. Ook een overal aan, en, want we zijn allemaal gelijk. En later kwam men daar toch wel weer wat van terug. Die zei, we zijn eigenlijk helemaal niet gelijk. En toen kregen we van, wij zijn vrouwen als vrouwen. Want dan waren we allemaal veel beter met ons gevoel. En we konden veel beter met intuïtie omgaan. Dus er werd juist een onderscheid gemaakt in zijn, weet je wel.
Ja.
Hoe zie jij dat als het gaat van met de integratie van... Je had het net al over inderdaad die neurodiversiteit, waarin je zegt van oké, okay, iemand is misschien niet helemaal de norm. Hè? Die wijkt wat af met zijn autisme of met zijn hoogbegaafdheid of whatever. En daar kun je juist gebruik van maken. Ja. Zie jij dat ook als het gaat om culturen en cultuurintegratie op de werkvloer? Is daar ook een manier te vinden dat je zegt, we kunnen juist... Juist ook omdat we misschien toch wel wat verschillend zijn en een andere achtergrond hebben, daar gebruik van maken.
Ja, absoluut. Zeker weten. Elk mens brengt talent met zich mee.
Ja.
En het is bijvoorbeeld als leidinggevende of als manager, is het al jouw verantwoordelijkheid om te ontdekken wat is dat talent dan van die medewerker. Ik weet niet of je bekend met het De Medici-effect. Medici, dat was een grote en belangrijke familie in Florence in de...
Ik zeg altijd de Medici.
De banken van de Medici, ja. Misschien leg ik net het accent anders, maar dat is interessant. Want dat waren twee broers, die waren begonnen in de textielhandel. En die groeiden uit tot, ze gingen op een gegeven moment de eerste bank oprichten.
Ja, rijk.
Belangrijke bankenfamilie. Ja. Door inderdaad die rijkdom, door het vermogen dat ze hadden opgebouwd, konden zij architecten, kunstenaars, allerlei betaalde opdrachten geven. En ze hebben eigenlijk toen onbedoeld en onbewust een boost gegeven aan de renaissance. Wat we daaruit leren is dat je sociale innovatie, dat kun je bereiken door verschillende disciplines bij elkaar te brengen.
Ja.
Dus de een brengt vermogen in, de ander brengt de creativiteit in en weer een derde brengt het management in.
Ja.
Dus dat is ontzettend belangrijk. En dat is ook, ik zit natuurlijk in het onderwijs.
Ja.
Wat bijvoorbeeld we vanuit het onderwijs kunnen leren van bijvoorbeeld een autoverkoper, is dat als jij in een showroom binnenstapt, ja, die autoverkoper ziet jou natuurlijk als een prospect. Hè?
Ja.
Je bent een klant in spe, je bent geïnteresseerd. Hij vraagt niet aan je, wil je een auto kopen? Hij vraagt aan je, wil je die blauwe of die witte?
Ja, ja, precies.
En dat is ook wat je bijvoorbeeld in het onderwijs kan doen. Willen jullie beginnen met opdracht A of opdracht B?
Ja, maar je gaat wel beginnen.
Je gaat wel beginnen, precies. Dat is eigenlijk de boodschap. En dat is ontzettend mooi hoe je dan mensen toch autonomie kunt geven.
Ja.
Of het gevoel in ieder geval geeft dat ze autonomie hebben. En dat je daarin toch op een positieve manier, dat vind ik echt heel belangrijk,
eigenlijk
kunt leiden. Ja, precies. Ja. En verleiden vooral. Ja.
En je hoort mij al met mijn vraagstelling dat ik al een paar keer het heb over culturen. En ik zet al een wijsheid dan daarmee neer, denk ik. Vind jij dat een irritante vraagstelling?
Want nee, is het niet veel meer dat is heel menselijk. Nee, absoluut niet. Ik sprak eergisteren iemand in, die had, we hadden het op een gegeven moment over Limburg. En hij kwam uit Noord-Holland volgens mij. En die zei, ja, Limburg, ja, dat is al bijna... hij had het over zijn familie. En hij zei, ik heb een internationale familie nu. Met aanwas uit Italië en weet ik het allemaal wat. En toen zei hij, ja, we hebben ook een schoonzoon uit Limburg. Dat is ook al bijna buitenland.
Ja.
Zowat. En dat is natuurlijk, ja... dus dat wij zei, dat is, nou ja, het is menselijk. En tegelijkertijd moet het je niet ervan weerhouden om mensen te leren kennen. Want dat is wel... Iedereen, mensen willen graag gezien worden om hun eigenheid.
Ja.
Ik wil niet gezien worden als de moslim, want dat is een deel van mijn identiteit. Een superbelangrijke wel, maar als ik morgen een hartoperatie moet hebben, dan wil ik gewoon de beste cardioloog.
Ja.
Dan hoeft hij niet per se gelovig te zijn of hij moet gewoon goed zijn in zijn vak. Hij of zij, hè, overigens.
Nou ja, kijk, je kan natuurlijk ook niet ontkennen dat bepaalde culturele zaken of religieuze achtergronden wel eens tot irritatie kan leiden, die ik ook snap.
Ja.
Ik heb een vrouw die werkt bij de huisartsenpost. Dan belt er dan zo'n moeder die haar kind niet heeft laten vaccineren, omdat dat tegen haar geloof is. Maar nou wordt het kind ziek en dan mag wel opdraven.
Ja.
Dan denk ik, ja, dat vind ik ook wel irritant. Weet je wel,
geldt hetzelfde voor mensen die cosmetische ingrepen laten doen. Hè?
Nou,
en dan vervolgens met de gebakken peren zitten.
Ja,
daar draaien we als belastingbetaler ook gewoon voor op. En dat is, maar uiteindelijk is dat wel solidariteit. En dat is uiteindelijk, mensen moeten gewetensvrijheid hebben.
Ja.
Dat is ontzettend belangrijk. We hebben godsdienstoorlogen gehad van hier tot Tokio in de afgelopen eeuwen. Dus het is ontzettend belangrijk dat mensen vrij kunnen kiezen.
Ja.
En natuurlijk, soms kan men niet helemaal de gevolgen overzien. Soms wel en neemt men die op de koop toe. Maar waar het gaat om geloof, dat is wel iets heel erg persoonlijks ook. En ook een voorbeeld, ik krijg vaak ook...
Is het persoonlijk?
Het is voor een deel ook persoonlijk, ja. Het is voor een deel persoonlijke interpretatie van geloof, snap je? Ik geef je een concreet voorbeeld. Mm-hmm. Ik krijg veel scholen die met de vraag bij mij komen van, nou, we hebben studenten die in de les willen bidden. Dus die willen dan uit de les gaan om even te gaan bidden. Studenten met een moslimachtergrond.
Ja.
Dan zeg ik, het is niet de bedoeling, en daar moet jij als docent of als leraar wel een kader voor stellen, dat men tijdens de les gaat bidden. Want het is jouw les. En als jij je onttrekt aan de les als student, dan benadeel je een ander, dan benadeel je een groepje waar je op dat moment mee aan het werken bent.
Ja.
Het punt is ook religie. Dat is ontzettend belangrijk wat ik altijd wil beklemtonen. Is religie, dat leert je omgaan met de wereld. Uh-huh. Een sekte sluit je af van de wereld.
Ja.
Dus ben je religieus, dan heb je ook de verantwoordelijkheid om te gaan met de wereld.
Ja.
Dus concreet, als je wilt bidden, dat is helemaal prima. En als school moet je dat ook zeker faciliteren. Voor alle mensen die stilte willen, ook voor mensen die neurodivers zijn. Dan zeg ik van, doe het in de pauze. Of niet van, dan heeft de school natuurlijk wel de verantwoordelijkheid om de pauze te creëren. Hè?
Ja.
Maar dan is dat natuurlijk gewoon de middenweg.
Ja.
En zo kun je contemplatie hebben. Dat is ontzettend belangrijk voor veel mensen. Maar je benadeelt daarmee niet het proces in de klas.
Ja.
En dat is, zo ben ik in ieder geval continu aan het zoeken naar wat is voor iedereen goed.
Ja.
Snap je?
Ja. Is het over te brengen als spreker?
Ja.
Ja?
Ja, ik denk wel dat mensen... Ik krijg zoveel leuke reacties naderhand als ik dan gesproken heb. En de mooiste reacties altijd wel van... Ik had graag langer naar je willen luisteren.
Ja.
Dat is wel echt, vind ik wel echt heel mooi. Want dan, daarmee laten ze echt wel zien dat ze meer willen weten. En dat ze gegrepen zijn. En, en dat vind ik belangrijk. Want ik ben begeesterd. En ik wil dat ook graag overbrengen aan mijn publiek.
Ja, nou, je antwoord gaat meteen in vraag beantwoorden die ik klaar had te staan. Want hoe blij word je van dat werk?
Ja, heel blij.
Ja?
Ja, absoluut.
Is het niet hartstikke frustrerend vaak?
Soms is het frustrerend als ik van tevoren de vraag krijg, wil je niet te, hè? Wil je bepaalde onderwerpen niet, maar dan zeg ik, als je een robot wil, dan moet je een robot inhuren. Ik ben geen knip voor de neus waard als ik niet bepaalde onderwerpen bespreekbaar maak. Dat is wat ik eigenlijk tot nu toe steeds heb gedaan. Ik heb allerlei onderzoeken gedaan. Ik heb taboes, ik wil taboes bespreekbaar maken.
Ja.
En de manier waarop we het bespreken, dat kan natuurlijk verschillen per context. De ene groep doe je dat wel directer dan bij de andere groep. Dat is prima. Maar probeer dat wel, bespreek het wel. Dat is gewoon belangrijk. Ja. Ik geef je een voorbeeld ook van hoe het belangrijk is dat je je communicatiestijl aanpast aan je groep. Bijvoorbeeld, je Nederlandse artsen bijvoorbeeld zijn ontzettend direct. Dus als je bij een arts komt en je hebt een ernstige ziekte onder de leden, dan kan die zomaar zeggen, u gaat dood.
Ja.
Of u hebt nog 3 maanden te leven.
Ja.
Voor veel
ja.
mensen is dat, voor mensen uit een wijkcultuur in ieder geval, is dat ontzettend heftig. Want zij beleven dat woord ook echt. Dus als je zegt, u gaat dood, dan beleven ze dat ook. En dat is ontzettend ingrijpend. Als die arts zou zeggen, ik maak me zorgen om u, dan is dat eigenlijk al voldoende. En daarin zitten zoveel communicatieverschillen. En Nederlandse ja. artsen scoren bijvoorbeeld heel erg hoog op die directheid.
Ja.
In Italië ja. is het al heel anders. In België is het al anders.
Ja.
Dus wat dat betreft kunnen we natuurlijk leren.
Maar en dat zou een onderwerp voor jou ontvangen. Kunnen zijn om in die gezondheidszorg daar eens even een boekje over open te doen.
Ja, ik vind gezondheidszorg en onderwijs, dat zijn wel domeinen waar ik echt in thuis ben. Omdat
ja.
dat mensgerichte beroepen zijn.
Ja.
En dat is wat mij aanspreekt. Kijk, wat ik ook uitleg in mijn lezingen en workshops en trainingen is ook dat ik leg natuurlijk bepaalde theorieën wel uit. En ik zeg er altijd bij, het is geen wet van mede en persen. Kijk wie je tegenover je hebt. Dat is ontzettend belangrijk. Want
ja.
cultuur is niet alles. Hoewel het wel heel belangrijk is. Maar je ziet vaak dat sociaal-economische ja. achtergrond ook ontzettend bepalend is.
Ja. Nou ja, ik vind dat als we toch even wij zeiden. Wij als samenleving gewoon ook wel verplicht zijn om er rekening mee te houden. Dat er nou een hele hoop mensen in Nederland wonen die niet opgevoed zijn in de RIPE in West-Friesland. Weet je wel. Ik ben als mediator, kregen wij daar ook echt les over. Van als je mensen met een Arabische achtergrond aan tafel hebt, als die ja zegt, dan moet je toch eventjes nog denken, is het nou echt ja? Want dat is dan bijzonder vriendelijk. Maar wat er dan achter ligt, zou je dan als mediator nog eens over door moeten vragen of zo? Dat was ook een woord voor. Ik ben ik ondertussen al kwijt, lang geleden. Maar, dus het is wel goed om elkaars taal ook een beetje te leren kennen.
Ja, dat is wel de essentie.
Ja.
Ja.
Hey, en ik hoor ook van je, en dat vind ik dan toch wel weer positief, dat je ook zegt van, nou ook aan de kant vanuit bijvoorbeeld de Marokkaanse samenleving. Hey, je hebt het dat er meer men meer open staat voor gemengde huwelijken. En je hebt het over de melting pot, dat je ook wel denkt dat uiteindelijk toch wel voor iedereen prettig gaat integreren. Is dat een goede conclusie?
Ja, ik durf niet zo'n bouwde uitspraak te doen. Dat vind ik nogal
dat is
een voorspelling. Ja, ik vind het gewoon lastig, want zoals ik al zei, het ligt ook heel erg aan het gezinssysteem.
Ja.
Heb je progressieve ouders die je daarin steunen, of word je verstoten als je met een jongen of meisje thuiskomt?
Zijn daar nog niet, volgens mij.
Nou ja, ik denk dat dat ook geldt voor witte Nederlandse mensen.
Ja,
als,
klopt.
Als er, als je dochter, je hoogblonde dochter met een jongen van kleur binnenkomt, dan is het wel vaak... Niet bij iedereen, maar...
Ben ik met je eens.
Ja.
Totdat ze hem leren kennen.
Absoluut. Dan is die natuurlijk helemaal tof.
Ja,
en,
ja,
maar ik heb dat zo vaak gehoord in mijn leven, Ko, van ja, jij bent anders.
Ja.
Maar dan denk ik, ja, hoezo ben ik anders? Ik bedoel, mijn familie is zoals ik ben.
Ja.
Mijn schoonfamilie is zoals ik ben. Mijn vriendinnen en vrienden zijn zoals ik ben. Wie is dan anders? Dat vind ik een beetje een zwaktebod, eerlijk gezegd.
Je zei het aan het begin van je verhaal al, had je het natuurlijk over die stereotypen en dat jij daar een omkering van bent. Zo zei dat.
Een omkering, ja, een counter, ja.
Maar het is, ik herken dat zelf ook hoor. Ik denk er altijd, gooi ik met zo'n vrije denker, weet je wel. Maar ik val ook wel eens over dingen of stommiteit. En ik denk, jongen, man.
Ja, maar dat hebben we allemaal. Ik heb ook mijn vooroordelen. Heb je een brein, dan heb je vooroordelen.
Ja.
Laten we daar alsjeblieft niet te krampachtig over doen. Wat wel natuurlijk zo is dat je, als je in een machtspositie zit, dan heb je wel een verantwoordelijkheid om je vooroordelen te proberen onder ogen te komen. Of in ieder geval je attent te laten maken op je blinde vlekken.
Ja.
Door anderen. Hè? Een goede leider organiseert zijn eigen tegenspraak.
Ja.
Het is ontzettend belangrijk om... Want je kunt niet weten wat je niet weet.
Ja.
Dus als je een blinde vlek hebt, dan moet je iemand anders hebben die jou een spiegel respectvol dan wel natuurlijk een spiegel voorhoudt. En dat gebeurt nog te weinig.
Nou, daarom vind ik het ook zo belangrijk dat jij er bent. Want ik bedoel, jij ziet die blinde vlekken van mij beter.
Ja, en ik heb zelf ook blinde vlekken. En ik zou het ook fijn vinden als iemand mij daarop attendeert.
Ja.
Dat is ontzettend belangrijk.
Ja.
Je kent de anekdote vast wel van de Engelsman die in Japan gaat werken. En daar al 20 jaar woont. En vloeiend Japans spreekt. En dan, hij werkt er ook in zijn team. En ze hebben op een gegeven moment een vergadering. En dan aan het einde van de vergadering wordt er gevraagd, heeft er iemand nog vragen? En die Engelsman steekt zijn hand op. Hij denkt, ik heb nog wel een vraag. Maar dan wordt het ijzig stil.
was niet de bedoeling.
Het was niet de bedoeling. Nee. En later vraagt hij wel, hey, wat ging daar mis? Wat heb ik iets verkeerds gezegd?
Ja.
En toen werd hem uitgelegd van, nou, de vraag aan het einde van de vergadering, heeft er nog iemand vragen? Betekent eigenlijk, we gaan afronden, we gaan afsluiten.
Ja.
We gaan lekker naar huis.
Ja. Ja.
Dus
ja.
Maar die reflectie is wel nodig.
Ja. Ja.
Zelfreflectie is ontzettend belangrijk.
Ja. Ja, mooi voorbeeld. Ik ben blij dat je er bent.
Ik ook.
Een vraag die ik altijd op het eind stel, dat is altijd een hele vervelende vraag. En hoe hard is die, want je had het net over de artsen, maar ik zeg altijd van, stel dat je straks naar huis rijdt en dat is niet te hopen natuurlijk. En je krijgt een vervelend ongeluk en je ligt opeens naar een systeemplafonnetje in een ziekenhuis te kijken en je weet dat je nog een half uur te leven hebt.
Mm-hmm.
Wat denk je dan?
Dan denk ik dat ik nergens spijt van heb gehad.
Oké. Okay.
Ja, dat klinkt cliché, maar dat is wel hoe ik mijn leven leef. Ik probeer wel echt de kansen te grijpen die langskomen en het onderste uit de kant te halen. En niemand tekort te doen, waardoor ik soms natuurlijk mezelf wel eens tekort doe. Maar,
ja, lijkt me lastig, ja.
Maar toch is, als ik terugkijk op mijn leven, denk ik wel, ja, ik heb echt wel mijn potentieel benut.
Ja.
En ik hoop het natuurlijk nog lang tijd te kunnen doen.
Ja.
En ik hoop iets te kunnen brengen ook aan anderen.
Ja.
Een andere inzicht, een andere...
Ja.
Andere gedachten.
Ja, en als wij je daarbij kunnen steunen, dan heel erg graag. Want ik denk dat het broodnodig is. En je doet het maar hartstikke goed. Je hebt een prachtig cv opgebouwd ondertussen.
Dank je wel.
We hebben het over 80% van jouw cv nog helemaal niet gehad. Met je NGO's en weet ik het wat.
In ieder geval de rode draad in mijn hele werkzame leven is wel dat ik rechtvaardigheid belangrijk vind.
Ja, oké. Okay.
Mensenrechten, dat is echt voor mij leidend.
Ja.
En zoals ik behandeld wil worden, zo behandel ik de anderen ook natuurlijk.
Ja.
En dat is,
ja.
En de ander is ook, ja, maar relatief, hè. Wat is de ander? Maar goed, dat
ja,
is even...
Ja, zeker. Ja, volgens mij kunnen we hier... Maar goed.
We kunnen nog heel lang over doorpraten.
Hé, Maggie, hartstikke bedankt voor dit interview. En ik hoop gewoon dat we hele mooie dingen samen nog kunnen
Hoop ik ook.
Doen.
Dank je wel, Ko.
Oké. En wij zijn er volgende week weer met hopelijk weer zo'n inspirerende spreker. Tot kijk.